stukje dat we zojuist lazen wordt over de centurio in Capernaum 3 keer een waardeoordeel uitgesproken. 3 keer zegt iemand hoe hij over hem denkt. De Joodse leiders zeggen: hij is het waard. Hij zelf zegt: ik ben het niet waard. Maar Jezus zegt: zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Jezus komt in Capernaum. Na enige tijd komen mensen naar hem toe met een bericht. In de achterkamer van een officierswoning ligt een slaaf. Hij is verlamd en vergaat van de pijn. Alles wijst erop: dit zal niet lang meer duren. Maar zijn baas wil nog 1 ding proberen. Hij heeft van Jezus gehoord. Nu heeft hij enkele mensen gestuurd om hem te zoeken. Misschien denkt u: dat is niks bijzonders. Zulke dingen kom je in het evangelie vaker tegen. Maar toch, hier komt iemand in zijn nood tot Jezus. En wie is hij? Een centurio. Een militair. Een Romein. En zijn nood, dat is niet zijn eigen ziekte. Dat is de ziekte van zijn slaaf, zijn knecht. Er staat dat zijn baas erg op hem gesteld was. Een voor die tijd nogal ongebruikelijke stand van zaken. Opvallend is bovendien de wijze waarop hij Jezus met zijn nood bekend maakt. Welke boodschappers hij inschakelt. Joodse leiders, nota bene. Strenge wetsgeleerden gaan op stap om voor een Romein hulp bij Jezus te vragen. En ze doen het niet schoorvoetend. Nee, ze doen zelfs extra hun best. Ze dringen er bij Jezus op aan, staat er, om met hen mee te gaan. Dat is zelfs meer dan de centurio heeft gevraagd. Als je wat Lucas hier vertelt vergelijkt met wat Matthäus schrijft in hoofdstuk 8 van zijn evangelie, mag je aannemen dat de centurio heel bescheiden is geweest. Hij heeft slechts bedoeld te laten zeggen: Heer, mijn knecht ligt hier ziek thuis, verlamd, met hevige pijn. Hij wilde alleen maar zijn nood aan Jezus bekendmaken en het dan verder aan hem overlaten of hij iets zou willen doen. Maar deze boodschappers gaan op eigen houtje een stapje verder. Ze dringen erop aan, staat er, dat de Heer zelf zal meekomen en de slaaf gezond zal maken. Dat wordt nog wonderlijker als u zich bedenkt welke kloof er gaapt tussen de centurio en zijn boodschappers. De centurio is een Romein. Zij zijn Joden. De centurio is de onderdrukker. Zij zijn de onderdrukten. En wat vooral belangrijk is, er is een godsdienstig verschil. Hij is een heiden. Zij zijn kinderen van Abraham. En nu lopen voor zo iemand deze wetsgeleerden het vuur uit hun orthodoxe sloffen. Heer, help die man toch, want hij is het waard. Staat dat er heus? Jawel, hij verdient het. Misschien denkt iemand die zojuist goed heeft meegelezen: nou ja, er stond voor deze streng gelovige Joden ook wel iets tegenover. Zo'n wandeling door Capernaum kom er best af. Want, zeggen ze, vers 5, hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Niet waar, daarvoor konden ze hun gewone bezonjes best even opzij zetten. Hij verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Ik denk dat hebben ze heus ook wel gemeend. Deze mensen zijn ongetwijfeld blij geweest dat ze nu eens iets voor deze vriendelijke garnizoenscommandant konden terugdoen. Hij is hun altijd zo ter wille geweest. Op godsdienstig terrein heeft hij hen alle ruimte gelaten. Hij had hun godsdienstig leven zelfs gestimuleerd. Toch staat deze man erbuiten. Voor de officiële Joodse theologie is en blijft hij een heiden. En hij zou er bij wijze van spreken buiten blijven. En hij zou er buiten blijven, ook al bouwde hij er bij wijze van spreken nog 3 synagogen bij. Het is zeer van voor de hand liggend dat deze centurio gerekend moet worden tot de zogenaamde groep van de vereerders van God. Lucas noemt in zijn boeken een heleboel van die mensen die wel de regels van de Torah onderhouden, die enigszins met het Jodendom meeleven. Ze komen in de synagoge, ze onderhouden de Joodse feestdagen en toch, ze staan er buiten. Cornelius is zo iemand. Ook Lydia in Handelingen 16. Dus ze staan bij de deur, dicht bij de deur, maar tegelijk voor een dichte deur. Het koninkrijk is voor hen niet. Dat is alleen voor de kinderen van het koninkrijk, voor Israël. In deze context krijgen de woorden van de oudsten, hoe goed bedoeld ook, toch wel een pijnlijk accent. Hij verdient het dat u hem deze gunst bewijst. Deze gunst, meer kan er voor hen niet af. Een goed woord van Jezus, misschien de helpende hand, akkoord, maar het koninkrijk? Nee, daarvoor hebben ze toch andere maatstaven. Ondertussen is er iets gebeurd. In vers 6 staat, Jezus ging met hen op weg. Weet u, even tussendoor, ik vind dat zo geweldig dat dat er staat. Jezus gaat niet met de Joodse leiders in discussie. Hij zegt niet dat ze gelijk hebben of niet. Hij gaat gewoon mee. In mijn oren klinkt dat als puur evangelie. Als je in nood bent en je laat het Jezus weten, of je nu tot de kerk behoort of niet, zeg ik erbij, dan komt hij. Vast en zeker. Best wel eens langs een andere weg dan je zou denken. Soms lijkt het alsof hij een omweg maakt. Denk maar aan Jairus of aan de treurende zussen van Lazarus. Maar komen doet hij zeker. Stuur uw noodzijnen maar naar de hemel. Hier gaat de heiland onmiddellijk mee. Maar is daarmee de zaak geregeld? Let maar eens op. De centurio schrikt geweldig als hij ervan hoort. De Heer komt zelf. Maar dat gaat er niet. Hoe dichter de heiland bij zijn huis komt, hoe meer hij de onmogelijkheid ervan inziet. Weer zo'n fijn trekje in deze geschiedenis. Ervaart u dat ook wel in uw eigen leven? Hoe dichter Jezus in mijn buurt komt, hoe onwaardiger ik word? Deze garnizoenscommandant laat het er niet bij zitten. Man van de daad als hij is, stuurt hij direct een paar vrienden. Heer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Wat niemand in dit geval als een bezwaar zag, hij voelt het, een Jood. Een kind van de enige ware God kan bij hem onreine niet over de drempel komen. De Joodse leiders hebben zich geen zorgen gemaakt. Jezus wil dit vast wel even voor hen doen. Zij blijven op de stoep staan. Zij blijven wel rein. Maar de centurio zegt nu juist met het oog op Jezus, de heilige Zoon van God, ik ben niet waard. U moet het goed begrijpen. Deze man heeft heus geen last van een minderwaardigheidscomplex. Hij weet best wat hij waard is. Hij hoeft maar te commanderen, zegt hij. En de soldaten vliegen voor hem. Maar nu Jezus komt, is het anders. Ten opzichte van Jezus bewaart hij afstand. Niet omdat hij nu plotseling verlegen is geworden, maar in een eerbiedig besef van de werkelijkheid. Zijn ogen gaan open voor een werkelijkheid die de Joodse leiders ontgaat. Hij ziet iets in Jezus wat zij niet zien of niet willen zien. Hij beseft iets van Jezus' hoge positie. Dat blijkt uit de aanspreektitel die hij gebruikt. Heer, spaar u de moeite. Die naam Heer is hier niet zomaar een lege beleefdheidsvorm. Dat moet u bij deze militair, die gewend was om in rangen en standen te denken, niet verwachten. Elke keer als hij mensen ontmoet, geeft hij zich rekenschap van de positie van wie tegenover hem staat en kiest dienovereenkomstig zijn woorden. Hij noemt Jezus Heer. Kyrios staat er in het Grieks dat Lucas schrijft. Dat betekent gebieder. Iemand die het voor het zeggen heeft. Iemand die het recht heeft om te bevelen. Kyrios, het is zelfs de officiële naam, een titel van de Romeinse keizer. Zo erkent deze hoge officier op zijn manier de hoogheid, de koninklijke bevoegdheid van Jezus. Hij laat zeggen, Heer, het geeft toch geen pas dat u onder mijn dak komt, u die zo ver in rang boven mij staat. Ik ben niet waard. Ik ben niet geschikt om persoonlijk contact met u te hebben. Juist nu de Heer zijn deur nadert, voelt hij diep wie hij zelf is. Een heiden, een buitenstaander. Hij kent zijn militaire waardigheid, maar voelt ook zijn persoonlijke onwaardigheid. En nu moeten we nauwkeurig verder lezen. Jezus gaat dit niet corrigeren. Jezus praat niet weg wat de hoofdman heeft gezegd. Hij zegt dus niet, beste man, het valt allemaal wel mee. Zit nou maar niet langer in de war. Het is voor mij heus geen bezwaar. Nee, ooit heeft Jezus tegen een heidense vrouw gezegd dat hij alleen gekomen is voor de verloren schapen van het huis van Israël. En dat het daarom niet aangaat dat het brood van de kinderen aan de honden wordt voorgezet. Dat geldt ook hier. De muur die nu nog scheiding maakt tussen Joden en heidenen, breekt Jezus niet af. Het onderscheid tussen Israël en de volken handhaaft hij. Maar Jezus zegt wel iets wat, als je goed luistert, een oordeel inhoudt over Israël. En in dat oordeel gloort iets van de Pinksterdag, waarop het heil ook tot de heidenen zal doorgaan. Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. En daarmee gaan in deze geschiedenis de ramen open. Want dit is de weg waarin uiteindelijk ieder mens, ongeacht zijn afkomst, deel krijgt aan de zegen van het koninkrijk. De weg van het geloof. De Joodse leiders verwachten het van hun eigen waardigheid. Hij verdient het. Hij is het waard. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn. De hoofdman ziet slechts zijn eigen onwaardigheid. Ik ben het niet waard. Het laatste woord over zichzelf. Maar dat is niet het laatste woord van Jezus. Vele laatsten zullen de eerste zijn. En uitgerekend dit woord noemt de heiland nu geloof. En in de weg van het geloof wordt ook voor deze centurio het koninkrijk geopend. Bijbellezen is op de kleintjes letten. Jezus spreekt hier zelfs van een groot geloof. Wat is dat eigenlijk, een groot geloof? Wij denken misschien dat het dan gaat om een grote hoeveelheid geloof of zoiets. Of om een rotsvast geloof. Een geloof dat nooit twijfelt. Maar dat is het niet. Een groot geloof is een geloof dat veel gelooft. Dat veel verwacht. Een groot geloof is een geloof dat klein denkt van zichzelf. Maar dat groot denkt van de Heere. Ik ben het niet waard. Maar u, Heere, dat zie je hier bij deze officier. Hij zegt het echt op zijn militaire manier. Hij zegt, u hoeft maar één woord te spreken. Deze man komt voor de dag zoals hij is. In zijn soldatenloopbaan heeft hij de kracht van het woord leren kennen. Eén kort commando. En zijn soldaat voert het uit. Nou, zo bedoelt hij het ook. Eén woord van u. En het gebeurt. Tussen twee haakjes. Ik zie sommige mensen in hun bijbeltje kijken en zich misschien afvragen, waar staat dat? Matthäus 8. Hier is dus een geloof van het zuiverste gehalte. Een puur vertrouwen op het woord. Een woord van Jezus is genoeg voor een wonder. Deze man erkent het woord van Jezus als een woord met gezag. U hoeft maar te spreken en mijn knecht zal genezen. Dat moet, dat kan niet anders. Waar u uw machtswoord spreekt, daar moeten de machten van ziekte en dood opzij. Het is helemaal niet nodig dat u in mijn huis komt. Uw woord is genoeg. En dan zegt Jezus, zo'n groot geloof heb ik zelfs in Israël niet gevonden. Natuurlijk, ook in Israël waren er geweest die bij hem genezing kwamen zoeken. Hoeveel zieken werden er niet bij hem gebracht om door hem te worden aangeraakt? Hij heeft echt het geloof gezien van die vier vrienden die hun verlamde kameraad door een gat in het dak voor hem neerlieten. Maar het zuivere vertrouwen op het woord alleen, dwars door alle menselijke barrières, dat heeft hij onder Israël niet aangetroffen. Oh ja, zo'n geloof is er in Israël wel geweest. Denk alleen maar eens aan Abraham. Abraham hoorde wat God zei en ging op weg. Maar in de tijd van Jezus leek het allemaal overwoekerd en verstikt door uiterlijke godsdienst, van gebod op gebod en regel op regel. En nu staat hier iemand buiten dat verschrikkelijke misverstand. Hij denkt er niet aan om een optelsom te maken van zijn goede daden. Hij rekent niet op een tegoed in de hemelse boekhouding. Hij weet zich onwaardig en onrein, maar, en let daar toch vooral op, dat weerhoudt hem niet om tegelijk alles van Jezus' woord te verwachten. Dat woord is voor hem krachtiger dan wat ook in de wereld. Nou, zulk vertrouwen wordt niet beschaamd. Want als de boodschappers weer in huis komen, vinden ze de slaaf gezond. Niet maar aan de beterende hand, of met bungelende benen op de rand van bed. Nee, in goede gezondheid, schrijft dokter Lucas nadrukkelijk. De man die werkelijk doodziek was, is volkomen genezen. Wat zal het een feest geweest zijn in dat huis. Hier wordt als een voorproefje iets beleefd van het koninkrijk waarin geen ziekte meer zal zijn, en geen rouw, en geen dood. Maar God zelf zal alle tranen van de ogen afwissen. En wat denkt u, wie zou er blijer geweest zijn? Die slaaf of zijn heer? Met hem is immers ook een wonder gebeurd. Zijn onbegrensde vertrouwen op het woord van de Heer is bekroond. Deze buitenstaander krijgt deel aan het koninkrijk van God in de weg van het geloof. Beste mensen hier in Maassluis, wat hebben wij ontzaglijk veel voor op deze heiden. Wat hij van Jezus heeft begrepen is wellicht maar heel erg weinig geweest. En het zou mij ook niet verbazen als zijn geloof nog vermengd was met allerlei heidens bijgeloof. Toch was één woord voor hem genoeg. En wij? Wij hoeven het niet met een enkel woord te doen. Wij hebben de complete Bijbel. Gods volle liefde en genade worden daarin ons bekendgemaakt. Dat woord is nog altijd levend en krachtig. Het kan ook vandaag alle afstanden en kloven overbruggen. Of denkt u nu bij zichzelf? Mij ontbreekt het aan dat echte geloof. Weet u, ik hoop dat u dat dan niet zegt als een dooddoener, maar met een verlangend hart. Want weet u nog hoe we het vroeger leerden op school? Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo het smeekt, mild en overvloedig. Wat u ontbreekt, dat wil de Heilige Geest in u werken en versterken. Maar dan moet u natuurlijk de middelen die de Heilige Geest gebruikt niet veronachtzamen. Dus persoonlijk en biddend de Bijbel lezen. Met de gemeente samenkomen op zondag. Trouw zijn in de viering van het avondmaal. Wie het maar een beetje halfbakken aandoet met het woord en met de dienst van God, die zal geen zegen ontvangen. Maar die heeft dat dan ook aan zichzelf te wijten. Maak er ernst mee, broeders en zusters, jonge mensen, wat hier gezegd wordt. In deze geschiedenis wordt de deur wijd opengezet. Nog één keer Matthäus 8. In Matthäus 8 lees je dat de Heiland bij deze gelegenheid zegt: velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk van God. Maar er is ook een ontzaglijke keerzijde. De Heiland vervolgt, maar de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden. Ze waren er dichtbij, erfgenamen van de belofte. Maar ze bleven buiten, omdat ze Jezus niet wilden geloven op zijn woord. Misschien hoorden daar zelfs de boodschappers wel bij, die voor deze centurio hulp kwamen vragen en kregen bij Jezus. Die ontzettende mogelijkheid is er dus. Ook vandaag, opgegroeid onder het woord. Leven met de verzegelde belofte en toch voor altijd buiten. Dat kan als ik mezelf niet gewonnen geef aan het woord van de genade. Als ik mezelf blijf handhaven in mijn ongehoorzaamheid. Als ik mezelf geestelijk op de been wil houden, met misschien wel vrome woorden en gedachten. Het staat hier dat Jezus zich verbaasde. Nou, dat lees je niet zo vaak in de Bijbel. Eigenlijk maar twee keer. In Markus 6 vers 6 staat dat Jezus zich verwonderde over het ongeloof van zijn volksgenoten in Nazareth. Pijnlijk is hij getroffen als hij de afwijzing, de hardnekkigheid ziet van het volk van het verbond. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Ze moesten hem niet. De duisternis hebben ze liever gehad dan het licht. Maar hier verwondert Jezus zich over het geloof van een heiden. Met heilige, blijde verrassing ontmoet hij hier een wonder van zijn vader, die deze mens tot zich trekt. Hoe lang doen we nu vanuit onze Nederlands gereformeerde kerken niet al zendingswerk in het Zuid-Afrikaanse KwaZulu-Natal? Zullen de Zulu's ons nog voorgaan in het Koninkrijk van God? En zal Jezus zich moeten verwonderen over onze halsstarrigheid? Geef u toch gewonnen aan zijn heilswoord. En moet u diep in uw hart erkennen dat u op grote afstand leeft. Dat u in de gemeente doorgaat voor een fijn meelevend iemand, maar in werkelijkheid bent u van hem afgedwaald. Laat u dan terugroepen tot de goede herder. Het is hem te doen om uw behoud. Staat uw onwaardigheid u in de weg? Zijn er dingen in uw leven waarvan u zegt: daar schaam ik me zo voor. Daar kan ik echt niet mee bij Jezus komen. Ga maar met lege handen naar hem toe. Pleit maar op wat hij vanmiddag tot u zegt. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo het smeekt, mild en overvloedig. Amen.